Maar goed, dat redden we vanavond niet. Het zou al bijzonder zijn als we het tot en met vers 17 zouden redden. We studeren, we hebben de tekst, laat ik het maar zo zeggen, van een Duitse broeder, Dieter Landersheim, die voor ons in het Nederlands vertaald is door Alfred Dekker. En die tekst die gebruiken we gewoon vanavond. We lezen daaruit wat er staat. En zo nu en dan komt daar wel een aanvulling op of een uitweiding over. We zien wel hoe het gebeurt. Ik heb een aantal dingetjes voorbereid waarvan ik dacht van het is misschien de moeite waard om daar even wat dieper op in te gaan. Maar dat komen we vanzelf tegen. Voordat we gaan beginnen zullen we met elkaar Gods aangezicht zoeken in gebed. Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn vanavond. En we danken u ook voor het feit dat op dit moment ook enige mensen, enige broeders of zusters meeluisteren rechtstreeks. En mogelijkerwijs dat ook in een later stadium anderen deze studie mogen volgen via opnames die gemaakt worden. Dank u wel, Vader, dat we opnieuw worden gericht op die brief aan de Galaten, waarin een aantal geweldige uitgangspunten worden uiteengezet door de apostel Paulus, de apostel van de natiën, zoals hij door u geroepen is. En dat we dat met elkaar mogen bestuderen en mogen overdenken. We bidden u om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Dat we geleid door uw geest mogen verstaan wat deze brief en vanavond dit gedeelte tot ons te zeggen heeft. Het gaat om leerstellige dingen, maar het gaat zeer zeker ook om praktische dingen. Vader, dank u wel dat we mogen leren uit de gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben, die Paulus ook beschrijft in deze brief. Dank u wel, Vader, dat we zo met elkaar bezig mogen zijn tot opbouw van de gemeente en tot lof en eer van uw heilige naam. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, de verzen 11 tot en met 18 heb ik ontvangen in een, ja die had ik al, in de concordante vertaling die past bij dit gedeelte. Maar heel misschien is het verstandig om een klein stukje nog te lezen uit de vertaling zoals die al eerder behandeld is. Vorige keer door Date Gorter. En om het verband heel een beetje te houden in de tekst is het goed om zeg maar vers 1 even te lezen. Of vers 1 en 2 en dan ook vanaf vers 6 en dan lezen we door tot en met vers 18, dan hebben we het verband weer een beetje te pakken, want de tekst van vanavond die grijpt ook terug op die eerste 10 versen. Dus als we dan Galaten 2 lezen, vers 1 en 2, en dan spring ik verder door naar vers 6, en dan lezen we door tot en met vers 18. En er staat er in Galaten 2 vers 1, vervolgens ging ik na verloop van 14 jaar weer op naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus met mij mee. Ik ging echter in overeenstemming met een onthulling en legde hun het evangelie voor dat ik als heraut afkondig onder de natiën, maar afzonderlijk aan hen die in aanzien zijn opdat ik niet te vergeefs zou rennen of gelopen had. En nu ga ik door naar vers 6. Van hen echter die van enig aanzien zijn, wat ze eens waren is voor mij van geen belang, God hecht niet aan het menselijk aspect. Zij immers die in aanzien zijn, legden mij niets op. Maar, integendeel, toen zij zagen dat mij het evangelie van de vooruit toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis, want hij die in Petrus werkzaam is voor het apostelschap van de besnijdenis, is ook in mij werkzaam voor dat van de natie. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, gaven Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaar te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat inderdaad wij voor de natie, maar zij voor de besnijdenis zouden zijn. Alleen dat wij de armen zouden gedenken, waarvoor ik mij ook inzet, dit te doen. En dan gaan we verder met vers 11. Maar toen Kefas naar Antiochië kwam, weerstond ik hem recht in zijn gezicht, omdat hij afkeuring verdiende. Want voor de komst van enkelen uit de kring van Jacobus at hij samen met de natie. Maar toen zij kwamen, deinsde hij terug en zonderde zich af, bevreesd voor hen die uit de besnijdenis waren. En ook de overige Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas meegesleept werd door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de juiste houding hebben tot de waarheid van het evangelie, sprak ik tot Kefas ten aanhoren van allen: indien jij, die een Jood bent, als de natie leeft en zeker niet als een Jood, hoe kan jij de natie noodzaken als Jood te leven? Wij, van nature Joden en geen zondaar uit de natie, weten echter dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. En wij geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Indien wij echter, die zoeken gerechtvaardigd te worden in Christus, ook zelf als zondaren gevonden werden, is Christus dan een dienaar van de zonde? Mogen het niet gebeuren. Want indien ik dit, wat ik afbrak, weer opbouw, bevel ik mijzelf aan als overtreder. Tot zover dit gedeelte. We gaan nu gewoon de tekst lezen die broeder Landersheim geschreven heeft. En zo hier en daar maak ik een uitstapje. Het gaat in dit gedeelte om een aantal vragen. En daarbij zullen we zien hoe vastberaden Paulus strijdt voor het geloof met de verbreiding en verdediging van zijn evangelie. Nou, wat voor vragen zijn dat nou? Zijn er werken, en welke dan, die nog van iemand afgeëist kunnen worden om God te behagen, als hij samen met Christus gekruisigd en gestorven is? Dan is hij toch dood voor de wet van Mozes, of als niet-Jood, voor alle andere godsdienstige verplichtingen? Of welke werken zou iemand die in Gods genade leeft nog moeten doen om voor God gerechtvaardigd te zijn? Nou, dit zijn wat vragen die spelen en worden daar duidelijke antwoorden op gegeven. Nou, we zijn altijd blij met duidelijkheid. Zeker als de schrift ons die duidelijke lijnen aanreikt en uitspraken waar wij ons aan vast kunnen houden. Om het vervolg te kunnen begrijpen is het belangrijk te weten dat Paulus al 2 keer eerder Petrus ontmoet had. Dat was 3 jaar na zijn roeping op de weg naar Damascus, toen hij hem verslag deed. Dat zie je ook Galaten 1 vers 8. En, wat ik net gelezen heb, 14 jaar na zijn roeping, toen hij de aanzienlijke te Jeruzalem, Jacobus, Petrus, genaamd Kefas en Johannes, het evangelie voorlegde dat hem onthuld was. En dat hij aan de natie verkondigde. Zij hadden ingezien dat aan hem het evangelie van de voorraad toevertrouwd was en aan Petrus dat van de besnijdenis. Dat hebben we ook net gelezen in Galaten 2 vers 7. En wat daar stond, dat is eigenlijk wel belangrijk. En er staat een heel belangrijk woordje in dat gedeelte wat we net gelezen hadden. Namelijk in vers 9. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, gaven die steunpilaren hem de broederhand. Het woord erkennen, dat is niet iets aanhoren en dan het wel weten wat gezegd is. Nee, erkennen, dat is heel diep tot je door laten dringen. Paulus bidt dat wij mogen groeien in de erkenning van God. Dat is niet zomaar weten dat God bestaat of dat er wel een God zal zijn. Nee, de erkenning van God is je diep bewustzijn dat God er is en doordat je dat diep bewust bent ook die God is. Hij is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is degene uit wie, door wie en tot wie alles is. Nou, als je tot die erkenning komt, dan is dat ietsje meer dan weten. En zo was het ook het geval met de drie broeders in Jeruzalem. Die erkenden de genade. Ze waren zich er diep van bewust dat God die genade aan Paulus gegeven had voor de natie. En dat is een heel belangrijk aspect, dat erkennen. Dat ze daar misschien niet altijd met die erkenning ook goed mee omgingen in latere tijden, dat is een tweede. Maar tijdens die ontmoeting heeft God het hun gegeven dat ze die genade erkenden. Nadat Paulus en Barnabas van hun eerste zendingsreis teruggekeerd waren, hielden zij zich in de jaren 47 en 48 langere tijd op in het Syrische Antiochië. Ja, er zijn diverse Antiochiërs, of Antiochieën, zegt u het maar. Maar dit is het Syrische Antiochië, waar Paulus en Barnabas in die gemeente diende. En daar was Petrus op een gegeven moment ook naartoe gegaan. Naar dat Syrische Antiochië. En hij verbleef daar als gast. Dat zou in het jaar 49 geweest kunnen zijn. In Galaten 2 vers 11 schrijft dus Paulus: maar toen Kefas naar Antiochië kwam, weerstond ik hem recht in zijn gezicht, omdat hij afkeuring verdiende. Nou, dat is nogal wat. Recht in zijn gezicht. Paulus die ging ineens pal staan voor iets. En waarvoor dan? Nou, ten eerste moeten we zeggen dat Paulus absoluut niet wil dat Petrus in een kwaad daglicht gezet wordt. Maar hij wilde wel bereiken dat iedereen uit deze gebeurtenis lering zou trekken. Petrus moest zich ervan bewust worden dat hij tegen beter weten in had gehandeld. En de gelaten moesten aangemoedigd worden dat zij zich niet zouden laten beroven van hun vrijheid ten opzichte van de wet. Ze zouden tevens ook moeten erkennen, weer dat woord erkennen, dat Paulus niet ondergeschikt is aan Petrus. Nee, Paulus is ondergeschikt aan Christus, maar niet aan Petrus. Niet aan diens persoon en ook niet aan diens evangelie. Iedere poging om gelovigen uit de natie iets op te dringen dat in het evangelie van de besnijdenis thuis hoort, moest als volkomen misplaatst resoluut afgewezen worden. Nou, we hebben al wel een beetje gelezen in de tekst natuurlijk wat daar gaande was. Namelijk in vers 12, want voor de komst van enkel uit de kring van Jacobus at hij samen met de natie. Maar toen zij kwamen, zegt vers 12, deinsde hij terug en zonderde zich af, bevreesd voor hen die uit de besnijdenis waren. En het ergste was, de overige Joden, zelfs Barnabas, die huichelde met hem mee. Nou, het woordje bevreesd, dat viel mij op. Petrus was bevreesd voor hen die uit de besnijdenis waren. Petrus, was Petrus nou niet door de Heer zelf als Petra aangesteld? En hij was bevreesd voor hen die uit de kring van Jacobus kwamen. Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus. We hebben daar een aantal, een poos geleden is van gezegd, dat toen Jezus zijn bediening op aarde deed, dat hij niet eens geloofde dat Jezus de Zoon van God was. Die Jacobus. En die had zich een plaats verworven van aanzien. Dat was werd genoemd een pilaar. Nou, pilaren dat zijn over het algemeen bouwconstructies die andere dingen dragen. Dus hij was tot een pilaar geworden voor die Jeruzalemgemeente. Maar Petrus die was apostel. Door de Heer aangesteld als de pilaar, zou ik bijna willen zeggen, van die gemeente. En hij was bevreesd voor Jacobus. Ja. Nou, dat geeft toch te denken, hè? Bevreesd. Ik heb dat woord eens een beetje nagekeken. En Paulus schrijft in 2 Timotheus 1, vers 7. Want God geeft ons niet een geest van schroom, zo hebben wij het in het Nederlands vertaald, schroom, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand. Nou, wat is nou schroom? Een ietsje ouderwets woord. Helemaal in de oudere betekenis betekent dat woord eigenlijk vrees. Geeft ons niet een geest van vrees, maar van kracht, van liefde en van gezond verstand. Het Griekse woordje is deilia. Ik zeg dat eventjes apart, want straks kom ik nog aan een ander woordje toe, wat ook een beetje met bevreesd of met angst te maken heeft, maar dat is een ander Griekse woordje. Je kan zeggen dat woord betekent iets van schrik, vrees. Een afgeleid woord in het Nederlands is schroomvallig. En het woordje schroom heeft de neiging daarom gekregen om meer naar het schroomvallige te gaan. En dat is een vorm van verlegenheid in plaats van vrees of schrik. Het oude woordje is echt in het Nederlands vrees, schroom. En ik denk ook dat dat de reden is geweest dat we dat woord toch gekozen hebben. Maar schroomvallig, verlegenheid, dat is niet wat hier in 2 Timotheüs 1 vers 7 aan de orde is. God geeft ons niet een geest van verlegenheid, dat staat er niet. Maar God geeft ons niet een geest van vrees. He, dat is de betekenis, maar het woord vrees heeft ook een ander Grieks woord. Ik geloof angst, phobos, als ik het me wel herinner. Niet van vrees, schroom, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand. Dat woordje, het andere woordje. Ja, want je zal zeggen, van ja, God geeft ons niet een geest van schroom of van vrees. Maar er staat toch ergens in de Filippenzenbrief dat wij onze redding met vrezen en beven moeten uitwerken. Dus God geeft toch iets van vrees. Ja, dat is een hele andere context. Dat is echt een andere context. Wanneer we hier naar 2 Timotheüs 1 vers 7 gaan, dan gaat het er eigenlijk om dat je vanwege dat evangelie niet bang moet zijn. Maar God geeft ons een geest van kracht en van liefde en van gezond verstand om daarmee aan de slag te gaan. En als je dan naar dat woord in Filippenzen 2 vers 12 kijkt, dat we met vrees en beven onze eigen redding moeten uitwerken, dan is dat woordje vrees is phobos. Dus dat is weer een ander woordje dan wat ik net noemde van deilia. Phobos. En wat is de context daar? Dat we onze gehoorzaamheid in geloof en door geloof uitwerken. Dus we zijn tot geloof gekomen. En dan mogen we, we zijn tot besef gekomen dat we gered zijn. Dat God ons rechtvaardigt. En wat daar allemaal nog op volgt aan met verzoening en heerlijkheid enzovoort. Maar dat we in onze wandel onze redding mogen uitwerken in vrees en beven. En waar slaat die vrees dan op in Filippenzen 2? Nou, dat we in de uitwerking van onze redding, dat we daar God niet in krenken zullen. Dat we niet op een gegeven moment kiezen voor de makkelijke weg. Dat we op een gegeven moment ons niet in onze wandel niet waardig zouden gedragen. Maar God daarin zouden krenken. Nou, dat is dat uitwerken met vrees en beven. Onze vrees is dat we God zouden krenken in onze wandel. Daar mogen we voor vrezen. Dat we op die weg zouden gaan. En dat beven, ja. Dat beven. Dat is eigenlijk al een beeld van als we God in zijn macht en majesteit en heerlijkheid zouden waarnemen. Nou, wat hij die het universum geschapen heeft. Als we hem zouden ontmoeten. Dan zeker in ons, in onze zwakheid, dan zou je wel tot beven kunnen komen, denk ik. Hè? Nou, dat zit daar een beetje in. Dus vrees om God te krenken. Laat dat niet gebeuren. Nou, dat is de context van Filippenzen 2. De context van 2 Timotheüs 1 is dat we juist niet bang hoeven te zijn, maar dat we een geest van kracht en van liefde en van gezond verstand hebben ontvangen van God. En Paulus was bevreesd. Petrus was bevreesd, Paulus niet. Petrus was bevreesd voor hen uit de kring van Jacobus. En ook de overige Joden huichelden met hem mee, zodat ook, of zelfs, Barnabas meegesleept werd door hun huichelarij. Ja, Paulus is niet mis in zijn bewoordingen. Hij zegt gewoon, je gedraagt je als een huichelaar, zegt hij tegen Petrus. En nog openlijk ook. Nou, u weet toch wel dat die volgelingen van Jacobus waren ijveraars voor de wet. Handelingen 21 vers 20. En Jacobus moest als oudste en leider van de gemeente te Jeruzalem heel veel invloed gehad hebben. En een maaltijd samen met onbesnedenen was zijn aanhangers een doorn in het oog. Ja, die aanhangers van Jacobus hadden niet geleerd wat Petrus een keer moest leren. Toen God dat laken naar beneden liet komen met reine en onreine dieren enzovoort. Maar Petrus had het wel ervaren. En Petrus was toen naar Cornelius gegaan. Ik weet niet of u die geschiedenis kent. Hij was naar een heiden gegaan. Nou, het was wel een proseliet, maar het was toch een heiden. En samen met een heide aan de tafel zitten, nou, dat was, in die tijd was dat niet erg welkom. En zo leefde Jacobus nog steeds. Maar Petrus had geleerd dat wat God rein acht, mogen wij niet onrein achten. Dat had Petrus mogen leren. In dat visioen van het doek met dat onreine voedsel. Staat in Handelingen 10 vers 15. Hè? Sindsdien wist Petrus dat God niet iemand om diens persoon aanneemt, maar dat iedereen die hem vreest en gerechtigheid doet in ieder volk hem welgevallig is. En Petrus wist ook dat Jezus Christus Heer is van allen. Nou, dat is prachtig, hè? Dat is een uitspraak in Handelingen 10. Vers 34 en 36. Jezus Christus is Heer van allen. En ondanks die kennis van Petrus, ondanks de zeer duidelijke aansporing van God via dat visioen met het laken, toen Petrus wel de moed had om naar Cornelius te gaan en zelfs terugkomend in de gemeente in Jeruzalem met vieren verdedigde dat hij erheen gegaan was en iedereen daarmee kon overtuigen, was hij nu ineens bevreesd. Petrus deinsde terug. Spreuken 29 vers 25 zegt: vrees van een mens geeft een strik. Mensenvrees is een slechte raadgever. Wij moeten God vrezen, zodat we ook maar niet over één van zijn woorden heen stappen en hem door onze ongehoorzaamheid krenken. Nou, dat is dat krenken wat ik net noemde in Filippenzen 2. Petrus deinsde terug. Hij zonderde zich van de gelovigen uit de natie af en verbrak zodoende de gemeenschap die hij met hen had. Nou, dat is nogal wat. Als je de gemeenschap met heiligen, met gelovigen verbreekt, omdat je bang bent voor de ogen van mensen. En dat was het geval met Petrus. En dat gebeurt als je niet oprecht bent. Dat gebeurt als je van alle walletjes wil eten. Dat je bij iedereen te vriend wil blijven. He, zowel bij de broeders uit de besnijdenis als bij de broeders uit de natie. Ja, maar ja, op een gegeven moment komt er toch een moment dat de botsing is. En dan moet je, ja, wat wij in een klaverjasterm misschien zeggen. Niet helemaal concordant, klaverjassen. Maar dan moet je wel kleur bekennen. Dat bedoel ik te zeggen. Dan moet je wel laten zien waar je staat. En uiteindelijk liet Petrus zien waar hij stond. Hij handelde ten diepste in eigen kracht. En hij was bevreesd voor de ogen van hen die uit de kring van Jacobus kwamen. En daarmee dwaalde Petrus, misschien niet leerstellig, maar wel zeker in moreel opzicht. Want hij handelde tegen beter weten in. Eigenlijk had ik zo moeten. Als dat woordje eigenlijk klinkt, dan weet je al dat het fout zit. Eigenlijk had ik dit moeten doen. Maar ik deed het andere. Eigenlijk. Het woordje eigenlijk is, komt voort uit de beraadslagingen van je hart. En als dat hart niet zuiver is, dan doe je eigenlijk de verkeerde dingen. Als ik het zo maar mag zeggen. Paulus noemt dit huichelarij. Petrus schoof het nieuwe inzicht opzij, hè, dat met dat visioen en de tocht naar Cornelius was gekomen, dat hij al na zijn terugkeer van Cornelius huis met zoveel succes verdedigd had, opzij, en ook de overigen uit Antiochië, de Joden, en zelfs Barnabas, die het evangelie van de apostel van de natie toch wel het beste moest hebben begrepen, lieten zich door Petrus reactie meeslepen. Ja, een pilaar. Hij was de pilaar uit de gemeente van de besnijdenis in Jeruzalem. En als nou die pilaar, hè, als nou die aangezien werd voor de leider, als die nou op een gegeven moment iets doet, nou dan moet je als volgeling wel sterk in je schoenen staan om te zeggen, nou ja, dan ik doe het niet. En dan ga je mee. En al die Joden die er waren, die lekker met die gelovigen uit de natie gegeten hadden enzovoort, want daar ging het natuurlijk om die spijswetten. Die gingen toen die uit de kring van Jacobus kwamen, die gingen allemaal op de vlucht. Om maar in goed aanzien te staan. Het is wat. Weet je, als je daarover nadenkt, dan hebben ze doodgewoon die gelovigen uit de natie in de kou laten staan. Hebben ze volkomen in de steek gelaten, hebben ze. In plaats dat ze hen die uit de kring van Jacobus kwamen wat konden leren, hebben ze de vlucht genomen. En zijn ze het vlees achterna gegaan. En de ogen van mensen zijn ze achterna gegaan. En ze verbraken de gemeenschap met hun gelovige broeders uit de natie. Ah, oh, wat erg. Maar God doet niks voor niks. God doet niets voor niks. Let maar op. Met hun gehuichel distancieerden zij zich van de leden van de tafel met alle heiligen. Zoals Jezus Christus ook de Heer is van alle. Hè? Uit de besnijdenis of uit de natie. Zij leerden wel dat alle gelovigen dezelfde Heer hebben, maar als het erop aankwam, verzaakten ze deze waarheid door hun gedrag. Huichelarij is echter geen wijsheid die van boven is. Uitspraak van Jacobus. Jacobus zelf. Die had zijn volgelingen wat beter moeten instrueren misschien. Ik weet het ook niet. Laten wij van deze gebeurtenis leren, hè, want de gebeurtenis is om te leren, dat wij altijd moeten handelen naar wat wij weten, om zo voor het woord van de waarheid pal te staan. Gelegen of ongelegen. Blijf bij dat woord van de waarheid staan. Of het je gelegen komt, of dat het je niet gelegen komt. En over het algemeen komt het je niet gelegen. Dat zal ik je nou wel vertellen. Maar je mag er toch bij blijven staan. Want dat is jouw dienstbetoon als gelovige. Geen schroom of schrik of vrees. En het gelegen of ongelegen, hè, waar 2 Timotheüs 4 vers 2 over spreekt, dat heeft vaak te maken met jouw belangen. Je kiest voor de sterkste. Je kiest voor, weet je, dat politiek is. In politieke kringen gebeurt dat ook. Dan kies je op een gegeven moment voor de sterkste. Nou ja, later wordt hij toch niet door president gekozen, heb je het nog fout gedaan, maar op een gegeven moment kies je voor de sterkste. En dan komt er een heleboel politiek aan te pas. Achterkamertjespolitiek noemen we dat. Of in Nederland heet dat torentjespolitiek. Dan wordt er van alles in achterkamertjes bedisseld en gedaan om mensen maar over te halen om. En dan wordt er met belangen wordt daar gespeeld. Die worden uitgespeeld. Als jij nu niet met mij meegaat, dan moet je toch niet denken dat je straks, enzovoort. Weet je wel, zo gaan die dingen. Wat dan ook die belangen mogen zijn. Filippenzen 2 vers 4 zegt er wat van. Dat we niet alleen letten op ons eigen belang, maar ook op dat van anderen. Het belang van anderen is niet minder dan je eigen belang. Sterker nog, het belang van anderen zou eigenlijk voor moeten gaan, omdat wij de een, de ander, uitmuntender mogen achten dan onszelf. Staat in hetzelfde gedeelte. En daarom mogen we op elkaars belangen letten. En als het het belang is van het evangelie, dan is het zo ontzettend belangrijk om niet naar de ogen van mensen te kijken. Dan is het zo ontzettend belangrijk om geen gespleten gedrag te vertonen. Want dan komt de waarheid van het evangelie komt in geding. Nou stond daar daarnet, dat viel mij op, Barnabas, die het evangelie van de apostel der natiën toch wel het beste moet hebben begrepen. Dat is ook zo. We lezen net dat hij 14 jaar later met Barnabas weer naar Jeruzalem ging op bezoek bij Petrus. Nou, Barnabas was degene die op een gegeven moment, vrijwel in het begin, toen hij 3 jaar nadat hij tot geloof gekomen was, het opgenomen had voor Paulus. Iedereen was een beetje, die liep een beetje om Paulus heen. Want ja, dat was toch die vervolger van de gemeente geweest. Hij was tot geloof gekomen, ja, dat kan je mooi zeggen. Maar ondertussen, misschien kom je wel om te spioneren. En dan krijg je straks brieven van het Sanhedrin om ons in de gevangenis te gooien, zeker. Dat zou allemaal gespeeld kunnen hebben. En Barnabas trok zich het lot van Paulus aan. 3 jaar nadat hij tot geloof gekomen was. En 14 jaar later was hij nog met Barnabas samen op pad in het evangelie. En op die reis van Paulus, waarin Paulus regelmatig uit de synagoge geknikkerd werd. En dan, wat niet in handelingen inhoudelijk beschreven staat, maar wel als gebeurtenis. Dan met hen die uit de natiën tot geloof gekomen waren, het evangelie besprak. Wat echt het evangelie voor de natie was. En dat heeft Barnabas allemaal meegekregen. Weet je, en dat deed me. Ik kwam een artikeltje kregen. En dat ga ik even met jullie delen, want dat heeft hier toch mee te maken. En het is interessant. Misschien als een bredere horizon. Barnabas. Hoe heette Barnabas eigenlijk? Jozef. Uit Cyprus. Jozef heette die. Nou. En we kennen nog een paar Jozefs in de Bijbel. Maar de eerste, dat was dan toch wel Jozef, zoon van Jacob. En Jozef, die had 2 dromen. U weet het misschien wel, hè. De ene droom was er waren korenschoven op het land. En zijn korenschoof, die stond rechtop. En die 11 andere korenschoven, die bogen zich voor hem neer. Nou, mooi verhaal. En hij vertelde het aan zijn broers en die vonden dat zo'n prachtig verhaal. Nou, die moesten erom lachen. Ongelooflijk. Ze hebben zo hard gelachen dat ze hem in de put gemikt hebben en als slaaf verkocht naar Egypte. Zo kwaad waren ze. Maar Jozef had nog een 2e droom. Kent u die droom nog? Daar zag hij dat. En er staat eigenlijk in het gedeelte gelijk erop, in Genesis 37 vers 9... gaat het over een hemelse droom. Het ging over de zon en de maan en de sterren. En die bogen zich voor Jozef neer. Dus we hebben een aardse droom en we hebben een hemelse droom. Ja, 2 dromen, 2 verschillende dromen. De aardse droom is zelfs tijdens het leven van Jozef uitgekomen toen die 11 broers daar om een zakje koren kwamen bedelen. En zich voor hem neerbogen in het paleis van de farao. Dat is gewoon uitgekomen. Letterlijk. Maar die hemelse droom waarin de zon, de maan en de sterren zich voor hem neerbogen, die is niet uitgekomen. Nou is Jozef natuurlijk al in al die dingen het beeld van onze Heer. Dus dat buigen, dat komt wel een keer. Niet voor Jozef, maar voor Jezus. Wanneer iedere knie zal buigen en elke tong zal blijden dat Jezus is Heer. Nou, die hemelse droom die is nooit uitgekomen. En als we dan nadenken over de hemel en de aarde in Genesis, het boek waar alle beginnen ontspringen. Waar alle lijnen die in Genesis, die komen allemaal, die lopen door in heel de schrift. Om uiteindelijk tot een geweldige voltooiing te komen. Er is een tweede geschiedenis over de hemel. Dan zegt God tegen Abraham, kom uit je tent en kijk eens naar boven, naar de sterren. Zo zal jouw nageslacht zijn. Genesis 15, dacht ik. En wat later zegt God tegen Abraham, nadat Isaac geboren was. Kijk, zo talrijk als het zand aan de oevers van de zee, zo zal jouw nageslacht zijn. Weer hemel en aarde. Zou het heel misschien Barnabas geweest kunnen zijn die dat wist? Het was een leviet. Doorkneed in de schriften waarschijnlijk. Jarenlang met Paulus op pad. Het evangelie horend voor de natiën met een hemelse toekomst. Zou nou heel misschien, ja, de naam is niet genoemd hoor. En de een zegt is Paulus en de ander die zegt weer wat anders. Maar zou nou misschien Barnabas de schrijver geweest kunnen zijn van de brief aan de Hebreeën? Waarin zo aantal malen ook de hemelen, hè, en dan niet de hemelen vlak om de aarde heen, maar het bovenhemelse zal ik dan maar zeggen. Hè, het Ep-Uranios en zo. In de Hebreeënbrief staat iets over, in 3 vers 1, over een hemelse roeping. In Hebreeën 8 vers 4 staat dat ze nu dienst doen bij een schaduw van het hemelse. Hebreeën 9 vers 23, dat de afbeelding van de hemelse dingen met bloed gereinigd, maar de hemelse dingen zelf met betere offers dan deze. En in 11 vers 16 van de Hebreeënbrief staat nog, een hemels vaderland. Nou, wat wil ik nou hiermee zeggen? Zou het niet kunnen zijn dat God al vanaf Jozef via Abraham aangegeven heeft dat in dat volk Israël een deel bestemd is voor een aardse roeping en een ander deel voor een hemelse roeping? En dat toen Paulus het geheimnis bekend mocht maken dat het evangelie van de natiën de gelovigen uit de natiën tot een hemelse roeping bestemt, maar dat dat in een gezamenlijk lichaam zal zijn met enkele uit Israël. En dat die twee, de gelovigen uit Israël, die bestemd waren voor die hemelse roeping, samen met de gelovigen uit de natiën die alleen maar die roeping hebben, dat gezamenlijk lichaam vormen. Nou, dat vond ik eigenlijk zo'n mooie gedachte, dat God al in Genesis, het boek van de beginnen, die zaken wat verborgen misschien, maar neergelegd heeft. En is Abraham niet de vader van alle gelovigen? Dus daarin zegt Paulus ja, daarin wordt al dat evangelie verteld. Van het sterrenzaad, laat ik het maar zo noemen, het nageslacht van Abraham, dat een toekomst heeft in de sterren. Nou, ik denk, ik wil u dat even niet onthouden. Ik kwam het zo tegen. En het gaat hier over Barnabas en ja, zo vaak komen we die naam ook niet tegen in de schriften dat ik denk, ik deel het eens even met u. Om er eens over na te denken hoe, ja, mogelijkerwijs dat u ook zegt van nou zeg, dat is wat. En eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar nou dit zo genoemd wordt in Genesis en Barnabas met Paulus onderweg gegaan is en van het evangelie van Paulus mocht leren. Ja, het zou inderdaad het beste kunnen zijn dat de Hebreeënbrief niet door Paulus geschreven is. Maar misschien wel door Barnabas. Ik laat het in het midden hoor, want God heeft het niet bekendgemaakt, dus het is helemaal niet zo belangrijk. Maar we mogen wel beseffen dat het belangrijk is dat de Hebreeënbrief wijst op een hemelse roeping voor hen uit Israël. De waarheid van het evangelie staat er nu. Nou, die kwestie van dat gehuichel van Petrus raakt onvermijdelijk de waarheid van het evangelie. En daarom moest Paulus ingrijpen. Hij moest de strijd in zijn eentje voeren. Ja, dat is natuurlijk zo. Allemaal schoven ze met die kring van Jacobus mee. Weg van de heiden. Hij moest de strijd in zijn eentje voeren. En dat is best moeilijk. Om te zeggen, ja, maar ik ben ervan overtuigd dat het evangelie dit en dit bekend maakt. En dat het evangelie zegt, zo moet je de zaken aanpakken. Zo mag je wandelen. En als iedereen het dan anders wil, en als iedereen het dan anders doet, dat je dan wel eens ja, in je eentje staat. Maar, gelegen of ongelegen, we mogen daarbij blijven bij dat evangelie. Zelfs Barnabas, die zoveel wist, ging mee met die huichelarij. In vers 14 van Galaten 2 lezen, maar toen ik zag dat zij niet de juiste houding hebben tot de waarheid van het evangelie, sprak ik tot Kefas, ten aanhoren van allen, indien jij die een Jood bent als de natie leeft, en zeker niet als een Jood, hoe kan jij de natie in noodzaak als Jood te leven? Ja, waarom zou Paulus nou Kefas ten aanhoren van allen hebben aangesproken daarop? Paulus wees Petrus terecht. Had hij hem dan onder vier ogen moeten spreken? Het torentje in, zou ik maar zeggen. Het achterkamertje in. Petrus, ja, ik wil er verder niks van zeggen. Ik wil er niet zoveel rugbreid geven. Want ja, er komt maar een boel ellende van. Maar ik wil toch even tegen zeggen dat je het niet goed gedaan hebt. Hè? Nou, geef hem elkaar de hand en dan is alles weer over. Nee, zo werkt Paulus niet. Openlijk. In het openbaar. En waarom? Omdat het voor het evangelie is. In 1 Timotheus 5 vers 20 schrijft Paulus dat wanneer de oudste zondigen, dat die voor de aller ogen aan de kaak gesteld moeten worden. Niet in achterkamertjes. Voor aller ogen. En waarom is dat? Juist vanwege dat evangelie. Dat moet niet met politiek vermengd worden. Dan krijg je nog een heel ander mengevangelie bij wijze van spreken. Maar het is voor de ogen van de waarheid is belangrijker dan wiens belang ook. En waarom? Opdat de overigen vrees hebben. Ja, in de vorm van respect. Dat evangelie, dat moet gerespecteerd blijven. Wanneer we een bepaalde overtuiging hebben vanuit het evangelie. Hè, en er zijn zoveel overtuigingen. Nederland zit vol met kerken, het lijkt wel een lappendeken. Maar als je dan in gesprek komt met iemand die boos op je wordt, omdat je gelooft dat God de redder is van alle mensen, terwijl hij vindt dat God de redder is van sommige mensen en de rest in de hel stopt. Als je dan vanwege de lieve vrede zegt, nou ja, misschien heb je wel gelijk. Nou ja, wat ben je dan voor een dienaar van het evangelie? Dat kan toch niet? En zelfs binnen kringen die geloven dat God de redder is van alle mensen. Daar zijn ook zo ontzettend veel verschillen. Ik heb er net eentje aangegeven. He, dat misschien Barnabas wel de brief aan de Hebreeën geschreven heeft. Nou, moet je eens naar anderen luisteren. Dus ja, hij is Paulus geweest. En misschien heeft een derde nog wel een andere schrijver op het oog. He, er zijn allemaal verschillen. En daar hoef je niet om te vechten met elkaar. Wat God niet onthult, hoef je niet om te vechten. Wat God wel onthult, daar sta je Paul voor. Dat is evangelie. Dan sta je in dienst van het evangelie. Paulus deed Petrus niet alleen een verwijt, maar toonde tegelijkertijd aan dat de gelovigen uit de natie niet noodzakelijkerwijs Joodse gebruiken moesten volgen, zoals hier het verbod om de tafel met onbesnedenen te delen. Die uit de natie zijn, hoefden zich niet te laten besnijden om dat wel te mogen. De Joden die Christus volgden, zullen beslist en met recht de wet en de besnijdenis in acht genomen hebben. Correct, want dat is hun evangelie, het evangelie van de besnijdenis, waarin de wet wel degelijk een functie heeft. Niet tot rechtvaardiging, absoluut niet, want niemand kan gerechtvaardigd worden door werken van de wet, maar het heeft wel een functie. En daarom mogen ze die wet en de besnijdenis in acht nemen, maar dat geeft hun niet het recht om dat ook van de gelovigen uit de natiën te verlangen. Of hen van de tafel te weren omdat ze dat niet volgen. En dat ze eerst maar eens zich moeten laten besnijden. En dan mogen ze ook aan de tafel. Dat is niet aan de orde. Die pilaren hadden het evangelie van de genade erkend dat Paulus mocht zeggen. En dat was volkomen los van werken van wet. Van het houden van de wet. Zelfs van een soort van rekenen dat die wet ook een beetje in ons geloofsleven een plaatsje heeft. Zij dan die de waarheid vergeten dat zowel Joden als Grieken op grond van het geloof van Christus en door hun geloof door God als zonen aangenomen worden. Zijn ze die waarheid vergeten? Je moet eerst aan voorwaarden voldoen voor dat. Ik lees dat bij Paulus nergens. Dat we aan voorwaarden moeten voldoen voordat we maar tot geloof kunnen komen. Weet je wat ik lees bij Paulus? Dat toen wij tot geloof kwamen, dat Gods geest, de Heilige, in ons woning gemaakt heeft en dat we daarmee verzegeld zijn. Zonder enige voorwaarden. Dat is fantastisch. Het is Gods werk alleen. Het geloof van Christus en ons geloof dat daar zicht op geeft, dat is nou de basis die beide evangelieën van de besnijdenis en van de vooruit hetzelfde hebben. Dat is nu juist op een bijzondere manier de waarheid van het evangelie dat aan Paulus onthuld is. Waarvoor hij hier opkomt tegenover Petrus en tegenover de Antiochiërs en degene uit de kring van Jacobus. En tegenover de Galaten, waar hij nu aan schrijft. Want uitsluitend zijn evangelie heeft het over geloof als enige verdere voorwaarding voor redding, zonder enige binding aan het volk Israël, aan zijn wet en uit de daaruit voortvloeiende eisen zoals bekering, waterdoop, goede werken en oordeel. Stond dat niet in onze tekst die we net gelezen hebben? In vers 16... Wij van nature Joden, zegt vers 15, en geen zondaar uit de natie, weten echter dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen, staat er, alleen door het geloof van Christus Jezus. Dus het gaat niet alleen maar om werken van de wet, nee, het gaat om alleen gerechtvaardigd door het geloof van Christus Jezus. Dus geen enkel werk, of het nou wel of geen werken van wet zijn, zelfs werken van geloof zullen ons niet rechtvaardigen. Dat klinkt een beetje gek, maar zo is het wel. Want werken van geloof, dat is vrucht. Nadat we gerechtvaardigd zijn door het geloof van Christus. En dan mogen we gaan wandelen op werken die God tevoren bereid heeft. Opdat we daarop zouden wandelen. Dan gaan we zien, door God geleid, wat ons dienstwerk en ons dienstvertoon mag zijn. En God laat dat zien. Alleen door geloof van Christus Jezus. Nou, er staat er zoiets van de daaruit voortvloeiende eisen zoals bekering, waterdoop, goede werk en oordeel. Nou, mag u eens nalezen in Hebreeën 6 vers 1 tot 3. Dat Dan zegt Paulus, heeft het over de beginselen van Christus en het opnieuw, ja, er staat in de MBG, opnieuw het fundament leggen van. Nou, wat er in de oorspronkelijke tekst staat, er staat, en opnieuw het fundament wegwerpen van, en dan komen deze dingen, en dan moet je verder lezen. Want zodanigen die de hemelse dingen meegemaakt hebben, die gaven van hemelse dingen meegemaakt hebben en van het geloof afgevallen zijn, die kunnen niet opnieuw tot bekering gebracht worden. Want dan zou Christus opnieuw gekruisigd moeten worden. Dat is eigenlijk betoog. Dat geldt niet voor ons. Hier gaat het over werken. Over dopen en over opleggen van handen. Enzovoort. Maar dat geldt wel voor gelovigen uit Israël. Als die daarvan afvallen, dan zijn het net honden die terugkeren naar hun eigen uitbraaksel. Dat zijn vrij ernstige vermaningen die daar staan. Voor hen die de gaven van de toekomende eon meegemaakt hebben in Jeruzalem. Hè? Daar waren al die gaven, opstanding van doden. Petrus wekte doden op. Lammen gingen staan, enzovoort. Nou, lees het maar wat er in Handelingen 2, 3 enzovoort staat geschreven. Al die wonderen en tekenen die daar gedaan waren gaven van de toekomende eon. voor Israël. Nou, die hadden een heleboel mensen meegemaakt. En toch van het geloof gevallen. Ja, wat moet je nou nog meer? Wat moet je nou nog meer zien en meemaken om te gaan geloven? Ja, een stadion vol met predikers die handen op gaan leggen en zo. En het been wordt langer of iets dergelijks. Ja, dat is niet voor onze tijd. Paulus zal zijn vermaning ongetwijfeld in dank aanvaard hebben. Nou, ik denk dat Paulus eerst even geslikt heeft. Of Petrus, sorry. Petrus zal zijn vermaning ongetwijfeld in dank aanvaard hebben. Waarom zegt die schrijver dat? Op het moment dat dit speelde, toen was de toekomst voor niemand bekend. Petrus huichelde. Petrus liet de heidenen als een baksteen vallen, de gelovigen uit de heidenen. En wat gebeurde nog een jaar later? Toen was er ruzie ontstaan in de gemeente in Antiochië, dat zij uit de natiën zich toch moesten laten besnijden enzovoort. En toen zijn ze, zoals beschreven staat in Handelingen 15, naar Jeruzalem getrokken om die zaken te bespreken. En wat gebeurde er toen? Toen had Petrus het geleerd. Ik sta pal voor die heidenen. God heeft me daartoe aangesteld. En hij wijst in Handelingen 15 terug op de gebeurtenissen met Cornelius. Heeft God mij niet als apostel voor de natiën geroepen, als eerste? En deze gebeurtenis is er geweest onder Gods leiding, dat Petrus niet midden in het hol van de leeuw van Jacobus, zal ik maar zeggen, in Jeruzalem, straks weer hen uit de natie in de steek zal laten. Kijk, als je leert van een terechtwijzing op fout gedrag, dan word je alleen maar sterker. Dan word je alleen maar rijker ervan. Ja, dan moet je dat niet op een menselijke manier verwerken en boos worden en bitter. Nee, dat moet je op een geestelijke manier verwerken. Want als het in overeenstemming is met het evangelie, dan is iedere terechtwijzing is alleen maar tot opbouw. En dan hoeft het niet eens in een achterkamertje te gebeuren. Dan mag het gewoon ten overstaan van allen. Maakt niks uit, want het is tot opbouw en anderen zullen daar ook van leren. Petrus die zei toch op dat convent in Handelingen 15. En God die de harten kent, heeft getuigd door hun, de heidenen, de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun harten reinigende. Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen? En ik weet niet of hij met een half oog naar Jacobus gekeken heeft. Zou best kunnen. Want uiteindelijk ging ook Jacobus door de bocht hoor. Ja, niet helemaal. Hij stelde nog wat voorwaarden. Van je moet dit doen en je mag dat aan heidenen enzovoort. Maar Jacobus ging door de bocht. Ze hoefden zich niet te laten besnijden. Ze hoefden ook niet meer de wet te houden. En hoe kwam dat? Natuurlijk onder leiding van Gods geest. Maar ook omdat Petrus rijker geworden was. En geleerd had van een gedrag dat een jaar eerder nog een gehuicheld gedrag was. Nou, Paulus die gaat in Galaten 2 maar niet verder met zijn verdediging. Maar vanaf vers 16 gaan we nu zien dat hij zich naar de Galaten wendt. En Paulus grijpt dit voorval aan om het gevaar te bestrijden van een opkomend andersoortig evangelie, waartoe judaïserende broeders hen trachten te verleiden. Paulus wilde hen ervoor bewaren dat zijn leer met het geloofsgoed van Israël zou vermengen. Dus wat we net gelezen hebben. Petrus met het evangelie van de besnijdenis. Paulus met het evangelie van de vooruit. Vermeng die dingen niet. En daarom stond Paulus daarom zo pal tegenover Petrus. Geloof alleen, dat is hetgene wat Paulus verkondigt. Het geloof van Jezus Christus. In Galaten 2 vers 15 tot 21 doet Paulus uitspraken waarop hij in het volgende hoofdstuk nader ingaat. Nou, dat volgende hoofdstuk, vanaf vers 20, dat zegt onder andere, met Christus ben ik gekruisigd. Daar werkt hij nu naartoe, met Christus ben ik gekruisigd. En in 15 vers 16 schrijft hij, wij van nature Joden en geen zondaar uit de natie weten echter dat de mens niet gerechtvaardigd wordt het werken van de wet, maar alleen, nou daar hebben we nu wel behoorlijk de nadruk op gelegd, hè, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. En wij geloven in Christus Jezus omdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet, omdat uit werken van de wet totaal geen vlees gerechtvaardigd zou worden. Of je nu hoort tot het Joodse volk. En of je nu beseft dat de wet die God aan dat volk gegeven heeft, hen behoed heeft voor heel veel kwalijke zaken. En misschien ook wel voor ernstige ziektes enzovoort. Dan nog gaat altijd de waarheid op dat zowel Joden als Grieken onder de zonde zijn. Paulus, vanaf Romeinen 1 tot en met hoofdstuk 3 is die daar continu aan het bewijzen. Joden hebben de wet. En heidenen hebben geweten, hebben instinct, hebben redeneringen met elkaar, overleggingen. Hè, ze spreken met elkaar regels af van recht. En dat doen heidenen. Hè. De Romeinen waren er knap in. We hebben nog steeds... profiteren ervan. Dat we niet door een rood stoplicht mogen rijden enzovoort. Dan word je gestraft. Dus zowel heidenen als joden hebben bepaalde regels. Die normen inhouden waar ze zich niet aan kunnen houden. Joden niet aan de wet. En heiden niet aan hun geweten en aan hun eigen regels. En zo bewijst Paulus. Niet één is rechtvaardig. Zelfs niet één. Niemand is er. Die God werkelijk zoekt. En nou ja, dan moet je maar verder lezen in Romeinen 3. Over bitterheid en adder enzovoort. Adder gif onder hun tong. Het lijkt wel of hij schrijft over Syrië. Zal ik maar zeggen. Hè? Allemaal die wortels die komen allemaal. Als mensen tegen elkaar opgestaan. Als mensen op macht belust zijn. Dan komt er zoveel lijden aan te pas. Niet één is rechtvaardig. Zelfs niet één. Romeinen 3 vers 9 en 10. Ja, Paulus zegt, wij echte weten, gelovige Joden weten ook dat mensen voor zijn zonde niet uit werken van de wet gerechtvaardigd wordt, maar door uit geloof. Toen Jezus Christus kwam, toen heeft het merendeel van de natie heeft dat afgewezen, heeft hem afgewezen als de Zoon van God. Nou, in de begintijd waren er nogal wat Joden die tot geloof kwamen. En ondanks het feit dat ze allemaal ijveraars voor de wet waren, zoals Jacobus dat uitspreekt in Handelingen 21 uit mijn hoofd gezegd, is het toch zo, ondanks het feit dat ze ijveraars voor de wet zijn, dat ze ook wisten dat ze niet door de wet gerechtvaardigd konden worden. Maar alleen maar door het geloof. Maar het geloof van Messias gelovige Joden heeft te maken met de wet. Want de wet is eigenlijk hetgene wat hen richt op hun werken. Op de werken van geloof. Jacobus die schrijft het ook. Zo ziet u dan dat wij niet alleen maar gered worden uit geloof, maar uit werken. Zoals Abraham het offer van Isaac moest brengen om zijn geloof te bewijzen. Nou, eigenlijk is dat het systeem van het Joodse geloof. Ondanks de komst van de Messias, is het zo dat zij continu bezig zijn om met daden hun geloof te versterken en te bewijzen. En daar zijn ze ook toe verplicht, eigenlijk. Want, zo is dat toch in Israël neergelegd. Terwijl Paulus bekend mag maken dat het geen enkel werk, maar toegestaan is eigenlijk om gerechtvaardigd te worden. Hij zegt, want als je werken toevoegt aan de genade, is de genade geen genade meer. En als je genade toevoegt aan de werken, zijn de werken geen werken meer. Die vermenging die moet volkomen uit elkaar gehouden worden. Goed, rechtvaardiging. Wat houdt rechtvaardiging eigenlijk in? Dat is altijd een beetje een moeilijk begrip. Nou, een hele moeilijke definitie komt hier dan. Rechtvaardiging is een verbeterende uitspraak van God, waarmee iemands gerechtigheid vastgesteld wordt. Die uitspraak geldt voor iedereen die God gelooft, namelijk dat Jezus Christus voor alle mensen stierf. Wie dit gelooft is daarmee niet alleen van alle zonden vrijgesproken. Eigenlijk vind ik het zelf makkelijk, hè? Het is niet helemaal hetzelfde misschien, maar als je nou praat over rechtvaardiging, dan kan je ook zeggen vrijspraak. Vrijspraak. God heeft me vrijgesproken. Door het geloof aan onze Heer Jezus Christus. Dus je bent niet, maar je bent niet alleen maar vrijgesproken van alle zonden, maar je bent bovendien staande voor Gods aangezicht gerechtvaardigd. Als gerechtvaardigd. God ziet jou in Christus als rechtvaardig. De grondslag voor rechtvaardiging is daarin gelegen dat toen Christus voor hen stierf, allen stierven, hè, met Christus ben ik gekruisigd, en dat wie gestorven is niet meer voor iets aangeklaagd kan worden. Nou, we weten dat we met hem gekruisigd zijn, dan zijn we ook met hem gestorven en begraven en met hem opgestaan in nieuwheid van leven. De mens wordt ook daarom gerechtvaardigd, omdat God hem al vanaf zijn geboorte als zondaar ingezet had. Dat is wat. Nou, het is de waarheid van de schrift. Zo is dan de dood door alle mensen heen gegaan, waarop allen zondigden. Het is niet zo dat we doodgaan omdat we zondigen. Nee, we zondigen omdat we stervelingen zijn. Dat is een geheim wat heel weinig mensen maar kennen. Maar dat mag u lezen in Romeinen 5, vers 8 of zo. 12, ja. Romeinen 5, vers 12. Hè? In de NBG-vertaling staat het een beetje krom. Dus het is beter om daar de concordante vertaling op na te lezen. En we zijn vanaf onze geboorte als zondaar ingezet. Romeinen 5, vers 19. En dat is heel bijzonder om te weten, omdat we daar door het offer, door de gehoorzaamheid van onze Heer Jezus Christus, ook als gerechtvaardigd ingezet zullen worden, ingezet zijn. Nou, we hebben al gesproken over de woorden, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. De mens wordt uitsluitend door het geloof van Christus gerechtvaardigd. Alles komt van Christus en niets van ons. En dat kunnen we nog zo jammer vinden en we hebben toch ook zo ons best gedaan. En kijk toch eens wat ik allemaal... En dan ga je lezen over mensen die zoveel andere mensen tot Christus gebracht hebben. Ja. Alsof God even op vakantie was. Niemand brengt een ander tot Christus. We kunnen hooguit als instrument gebruikt worden, zodat God dat door ons heen kan bewerken. En een instrument is pas een goed instrument wanneer het geen eigen handelingen verricht naar het vlees. Stel je voor dat een operatiemesje door de zuster aangereikt ineens uit de hand van de chirurg valt en zelfstandig gaat opereren. Nou, het been eraf, ja. Vervelend. Want het was een hartoperatie. Hè? Bij wijze van spreken, als je zo'n instrument bent dat zelfstandig zijn weg gaat, omdat je het zo goed weet, dan ben je een waardeloos instrument. Dan ben je zelfs een instrument dat schade kan berokkenen. Een echt instrument is een instrument in Gods hand dat zich volkomen overgegeven heeft aan zijn leiding. Hoe moeten we het geloof van Christus zien? Onze Heer geloofde alles wat over zijn God en Vader geschreven stond. Zijn geloof kwam tot uiting in zijn trouw en gehoorzaamheid aan zijn God en Vader. Je zou het zo kunnen zeggen dat door het geloof en de gehoorzaamheid van onze Heer tot en met zijn kruisdood wij gerechtvaardigd werden. Het is zijn geloof waaronder wij het onze scharen. Wie uit het geloof van Jezus is, wordt gerechtvaardigd, zegt Romeinen 3, vers 26. Zijn geloof maakt, als God ons de ogen daarvoor opent, bij ons het geloof als het ware wakker. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Ik denk dat we een beetje gaan afronden met het laatste stukje. Alhoewel, ik wil met alle plezier nog even verder gaan, hoor. Goed, uit werken der wet wordt niemand gerechtvaardigd. De wet heeft immers in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Ah, lezen we in de Hebreeënbrief. Nee, in de Hebreeënbrief gaat het over het oude. En dat wat komt is het betere, het nieuwe, het hè, enzovoort. Want alleen Christus is de voltooiing van de wet voor allen die geloven. Ja, toen dacht ik bij mezelf, dat zinnetje begrijp ik niet goed. Want alleen Christus is de voltooiing van de wet voor allen die geloven. Toen ben ik het eens even na gaan lezen in Romeinen 10 vers 4. Maar er staat, want alleen Christus is de voltooiing van de wet tot gerechtigheid voor allen die geloven. En daar staat één klein woordje, wat zo ontzettend belangrijk is. Dat is dat voorzetseltje tot. Daar staat in het Grieks het woordje eis. Ja, dat is geen roomijs of slagroomijs, maar eis met een korte ei. En dat betekent naar binnenin. Dus, want alleen Christus is de voltooiing van de wet naar binnenin gerechtigheid voor allen die geloven. En wat betekent dat dan? Eigen gerechtigheid, die uit de wet is, dat is een doodlopende weg. Hè? Werken van de wet brengen geen gerechtigheid voort. Een doodlopende weg. En hier staat eigenlijk, want alleen Christus is de voltooiing van de wet naar binnen in gerechtigheid voor allen die geloven. Nu wordt gerechtigheid gekoppeld aan geloof. En dat is de nieuwe weg. De eerste doodlopende weg was eigen gerechtigheid door werken van de wet. De nieuwe weg die nu geopend is, is de weg van geloof. En wat betekent dan dat voltooiing van de wet? Nou, die wet die is niet afgelopen. Je zou kunnen denken, voltooiing van de wet, oh, de wet is klaar, heeft afgedaan, weg ermee. Dat is niet het geval. De voltooiing van de wet is eigenlijk een verkorte uitspraak, zou je kunnen zeggen. Maar de voltooiing van de wet is de voltooiing van de weg van de wet tot gerechtigheid. Zo mag je het eigenlijk lezen. Daarmee is de wet niet meer het juiste middel. Het is geloof geworden. Als methode om tot gerechtigheid te komen, heeft de wet voldaan. Christus heeft de wet daarin voltooid en is zelf als het ware de weg geworden naar binnen in gerechtigheid voor allen die geloven. Ik denk, we gaan hier stoppen. De versen 17 en 18, die komen de volgende keer aan de beurt. Want indien ik dit wat ik afbrak weer opbouw enzovoort. Het is een klein gedeelte, maar het is net iets, het gaat net iets te diep om na al zo'n lang betoog, om dat nog goed in ons op te kunnen nemen. Dus hiermee sluiten we het af.